De schriftlezing in deze morgendienst vinden we in Nehemia 3 en daarvan de eerste 20 verzen. Schriftlezing van morgen Nehemia 3 vanaf vers 1 tot en met vers 20.
En Eljazib, de hoge priester, maakte zich op met zijn broederen, de priesteren, en ze bouwden de schaapspoort. Ze heiligden ze en richtten haar deuren op. Ja, ze heiligden ze tot aan de toren Mea, tot aan de toren Hananea. En aan zijn hand bouwden de mannen van Jericho. Ook bouwde aan zijn hand Zachur, de zoon van Imri. De vispoort nu bouwden de kinderen van Sena'a. Zij zolderde die en richtte haar deuren op, met haar sloten en haar grendelen. En aan hun hand verbeterde Merimot, de zoon van Uria, de zoon van Kos. En aan hun hand verbeterde Mesulam, de zoon van Berechia, de zoon van Mesezabeel. En aan hun hand verbeterde Zadok, de zoon van Baena. Voorts aan hun hand verbeterde de Tekoïten, maar hun voortreffelijke brachten hun hals niet tot de dienst huns heren. En de oude poort verbeterde Jojeda, de zoon van Pasea, en Mesulam, de zoon van Bezotja. Deze zolderde ze en richtte haar deur op met haar sloten en haar grendelen. En aan hun hand verbeterde Melatia, de Gibeoniet, en Jadon, de Merenotiet, de mannen van Gibeon en van Mispa, tot aan de stoel des landvoogds, aan deze zijde de rivier. En aan zijn hand verbeterde Uziel, de zoon van Harhoja, een der goudsmeden. En aan zijn hand verbeterde Hanania, de zoon van een der apothekers. En zij lieten Jeruzalem tot aan de brede muur. En aan hun hand verbeterde Refaja, de zoon van Hur, oogste des halve deels van Jeruzalem. Voorts aan hun hand verbeterde Jedaja, de zoon van Jerubmaf, en tegenover zijn huis. En aan zijn hand verbeterde Hattus, de zoon van Hazanea. De andere mate verbeterde Malchia, de zoon van Harim, en Hassub, de zoon van Pahat Moab, daartoe de bakovertoren. En aan zijn hand verbeterde Salem, de zoon van Loes, oogste van het andere deel van Jeruzalem, hij en zijn dochteren. De dalpoort verbeterde Hanun en de inwoners van Zanoa. Zij bouwden die en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendelen, daartoe 1000 ellen aan de muur, tot aan de mistpoort. De mistpoort nu verbeterde Malchia, de zoon van Regab, oogste van het deel Bet-Girem, en hij bouwde ze en richtte haar deur op met haar sloten en haar grendelen. En de fonteinpoort verbeterde Salem, de zoon van Kolhoze, overste van het deel van Mispa. Hij bouwde ze, overdekte ze, richtte haar deur op met haar sloten en haar grendelen. Daartoe de muur des vijvers Shela bij des koningshof en tot aan de trappen die afgaan van Davids stad. Na hem verbeterde Nehemia, de zoon van Asbuk, overste van het halve deel van Bet-Sur, tot tegenover Davids graven, tot aan de gemaakte vijver en tot aan het huis der helden. Na hem verbeterde de levieten. Reum, de zoon van Bani, aan zijn hand verbeterde Hazabja, de overste van het halve deel van Kehila, in zijn deel. Na hem verbeterde hun broederen, Bavai, de zoon van Henadad, de overste van het andere deel van Kehila. Aan zijn hand verbeterde Ezer, de zoon van Jesuja, de overste van Mispa, een andere maat, tegenover de opgang naar het wapenhuis aan de hoek. Na hem verbeterde, zeer vuriglijk, Baruch, zoon van Zabai, een andere maat, van de hoek tot aan de deur van het huis van Eljasib, de hoge priester.
Geliefde gemeente, wanneer u de stad Londen hebt bezocht, dan hebt u misschien ook wel een bezoek gebracht aan de grote St. Paul's Cathedral, de grote kathedraal van St. Paulus, genoemd naar de apostel Paulus. Een kathedraal die in 1666 verwoest werd toen er een grote brand woedde in de stad Londen. Kathedraal die grotendeels verloren ging, maar die aan het eind van de 17e eeuw weer werd herbouwd. En daarvoor kreeg een architect de opdracht, Christopher Wren. Hij werd de grote bouwmeester, hij moest een ontwerp vervaardigen en hij moest ook allemaal mannen aansturen die deze kerk gingen herbouwen. En op zekere dag kwam er een bezoeker naar de bouwplaats. En hij vroeg zo wat rond. Meneer, wat bent u aan het doen? Wel, zei de man, ik ben bezig om een ruimte te creëren, een zolder voor het orgel. De bezoeker ging verder, kwam beneden en vroeg aan een andere bouwmeester, iemand die druk was aan het bouwen, wat bent u aan het doen? Hij zegt, ik ben druk met het leggen van de mozaïekvloer voor de kerk, een sierlijke vloer. Hij ging verder, hij trof een andere werkman aan, die was bezig met de glas-in-loodramen. En toen ergens achterin de kathedraal, in een verscholen hoek zouden wij noemen, ergens in het donker, was nog iemand aan het werk. Een jonge man. Hij sloeg met een hamer op een moker en die moker kwam vervolgens weer terecht op een stuk steen. Het leek eigenlijk wel een beetje doelloos wat die man deed, maar de bezoeker ging naar hem toe en zei tegen de jonge man, wat bent u eigenlijk aan het doen, heer? En de jonge man keek op en hij zei, ik help architect Christopher Wren. Ik help de grote bouwmeester met het bouwen van deze grote kerk. Voor de jonge man was het maar niet een klein iets wat hij deed. Ogenschijnlijk leek het maar klein. Maar voor hem was het bouwen aan die grote kerk een belangrijk werk. Het mocht deel uitmaken van een groter geheel. Daar wist de jonge man zich op betrokken. En dat is een beeld wat we vanmorgen ook voor ons zien. We zien allemaal mensen aan het werk en we hebben ervan gelezen. Allemaal namen kwamen voorbij. Mensen die letterlijk hun steen mogen bijdragen aan het Koninkrijk van God. En het is met de hulp en de leiding van de Heilige Geest dat we dit gedeelte dat we hebben gelezen samen willen overdenken. Maar dat doen we dan ook met de rest van hoofdstuk 3. Dat is een groot hoofdstuk, dat hebt u ook gezien. 32 tekstversen. We moeten een keuze maken vanmorgen, dat begrijpt u. Maar we hopen toch bij het licht van Gods Geest wat lessen op te diepen uit dit hoofdstuk dat voor ligt. Ik schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging een muur van bouwers. Want we zien een muur van bouwers. En hoe verdelen we zo'n hoofdstuk nu in 3 gedachten? Dat is niet eenvoudig, dat begrijpt u. Maar ik dacht een verdeling te hebben gevonden aan de hand van 3 steekwoorden. Allereerst dienaars, vers 1. In onze tweede gedachte weigeraars, dat is vers 2 tot en met vers 7. En dan tot slot ijveraars, vers 8 tot en met vers 32. Dus allereerst dienaars, dan weigeraars en dan ijveraars. En dat alles onder het thema een muur van bouwers. De laatste keer, gemeente, dat we stilstonden bij het leven van Nehemia, hebben we Nehemia gadegeslagen terwijl hij een inspectie deed aan de muren van Jeruzalem. En dat was teleurstellend. Daar werden we eigenlijk wel een beetje verdrietig van, want de muren lagen in puin, poorten waren verbrand, het was een teleurstellend hoofdstuk. Dit is letterlijk en figuurlijk een opbouwend hoofdstuk. Want er wordt gewerkt, er wordt gebouwd, de muren worden weer opgetrokken. Ja, gemeente, wat een contrast. Want de vorige keer zagen we Nehemia in het holst van de nacht zijn werk doen, zijn inspectietocht. Hier zien we bij het volle daglicht werken aan de muur van Jeruzalem. De vorige keer zagen we Nehemia niet alleen in de nacht, maar we hebben ook gezegd, Nehemia ging zijn weg in stilte, in het verborgene. En hier is het allemaal lawaai om ons heen. We bevinden ons ineens op een bouwplaats. Het is een enorm rumoer. We zien mannen lopen met grote stenen. We zien jongens en meisjes andere mannen lopen met troffels. Met zagen. We zien hoe stenen op elkaar worden gestapeld en hoe verschillende planken op hout worden gezaagd. Het is een drukte van belang. Er wordt gewerkt, er wordt geijverd. Men is druk. Ja, er wordt hard gewerkt. En het is inderdaad een drukte van belang. Want wat komen we veel namen tegen vanmorgen in dit hoofdstuk? En het kan heel goed zijn dat u bij uzelf gedacht heeft. Wat moeten we hier nou mee? Hoofdstuk 3 van Nehemia. Als ik het aan tafel zou lezen, zou ik het maar gauw overslaan. Want zo'n lang register met namen, ja, dat vinden we normaal gesproken altijd aan het eind van een boek. Als een soort index. Wat moeten we met zo'n gedeelte? Is dat niet alleen bestemd voor de liefhebbers? Voor de mensen die misschien een beetje onderzoek willen doen aan stambomen en geslachtsregisters? Moeten we nu zo'n lange rij lezen? Ja, gemeente, ook dit maakt deel uit van Gods woord. En ik geef het toe, het was geen eenvoudig gedeelte. Respect en bewondering voor broeder de Bakker. Hij moest het toch maar doen vanmorgen. Valt niet mee zo'n schriftlezing. En toch moeten we hier vanmorgen bij stilstaan. Waarom? Wel allereerst om deze reden, gemeente. En laten we dat kort overdenken voordat we naar de bouwplaats gaan. Wij moeten dit overdenken omdat dit deel uitmaakt van Gods woord. En zegt de Bijbel niet, zegt Paulus het niet in Timotheus, dat al de schrift, dat heel de schrift door God is ingegeven en nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de zaligheid is, die in de rechtvaardigheid is. Ja, zegt u, dat wil ik nog wel geloven, maar wat voor onderwijs ligt er dan in zo'n namenregister? Wat moeten we daar dan mee? Gemeente, twee dingen wil ik noemen en dan gaan we daadwerkelijk het bouwterrein op. Allereerst zien wij vanmorgen dat de Heere God in zijn koninkrijk gebruik maakt van heel gewone mensen. De muren van Jeruzalem worden niet gebouwd door engelen. Er klinkt van de lippen van Nehemia met alle eerbied gesproken ook niet een wonderspreuk waardoor de ene steen zich op de andere stapelt. Nee, God schakelt heel gewone mensen in, mensen van vlees en bloed. Mensen zoals u en ik. Tweede wat ik nog wil zeggen daarover, als het gaat om zo'n namenregister. Het heeft de Heer goed gedacht om deze namen te boek te stellen. Deze mensen die werken aan de muren van Jeruzalem zullen we in de seculiere boeken, in de boeken van de wereld niet tegenkomen. Hoogstens als een voetnoot. Maar in het koninkrijk van God wordt het werk in Gods koninkrijk opgemerkt en opgetekend door de Heere zelf. Het trof mij, gemeente, u weet dat ik naar de Verenigde Staten ben geweest om daar onder meer te gaan in de voetsporen van Jonathan Edwards, Amerikaanse puritein. En het trof mij dat de mensen waar Jonathan Edwards zijn meeste werk heeft gedaan, dat die plaatsen eigenlijk helemaal niet meer wisten wie Edwards was. Ze haalden hun schouders erover op. Terwijl die man daar zo krachtig heeft gewerkt, Jonathan Edwards, nooit van gehoord. Gemeente, dat gebeurt in de wereld. Dat gebeurt in de wereld om ons heen. Maar, zo zegt Maleachi, er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. De Heer heeft het nodig geacht om deze rij met name te boek te stellen. En ze mogen voor ons als een blijvende herinnering dienen. En er liggen ook lessen in opgesloten. Kom, laten we naar de bouwplaats gaan. We gaan wat rondkijken in de stad Jeruzalem aan de hand van dit hoofdstuk, jongens en meisjes. We gaan goed kijken wat voor lessen de Heer ons wil leren aan de hand van hoofdstuk 3. En dan komen we vanuit het noorden. En dan gaan we tegen de wijzers van de klok in vanmorgen. Dan maken we een ronde langs de muren van Jeruzalem. En dan beginnen we in vers 1. Daar lezen we, en Eliasib de hoge priester maakte zich op met zijn broederen de priesters en zij bouwden. Gemeente, we moeten even letten op twee werkwoorden die hier worden genoemd. Maakte zich op, opmaken en bouwen. En we hebben de vorige keer gezegd, jonge vrienden, opmaken heeft hier niks te maken met een make-up doos of met poeder. Opmaken heeft te maken met het feit dat iemand zich gereed maakt, klaar maakt, opstaat. Eliasib, de hoge priester, samen met zijn broederen en de priesters, ze staan op. Ze maken zich gereed en ze bouwen. Waarom is dat belangrijk? Wel, kijkt u dan ook nog even naar vers 18 van het vorige hoofdstuk. Daar wordt namelijk gezegd, en dat hebben we de vorige keer overdacht, dat de mensen tegen Nehemia zeggen, laat ons op zijn dat wij bouwen. Daar staat in de Hebreeuwse taal exact hetzelfde werkwoord. Opstaan, opmaken en bouwen. Waarom leggen we hier de vinger bij vanmorgen in uw midden? Gemeente, dit is belangrijk, omdat deze mannen ook daadwerkelijk zijn gaan bouwen. In hoofdstuk 2 vers 18 is het nog een voornemen. Maar in hoofdstuk 3 wordt er gebouwd. En waarom is dat belangrijk? Wel, gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Hoeveel goede voornemens worden er niet gemaakt in de kerk? Ik weet wel dat het anders moet. Ik weet wel dat ik anders moet leven. Morgen doe ik het beter. Maar wat komt er van terecht, gemeente? We hebben net gezongen met de kinderen van de zondagsschool op Psalm 95 vers 4. Zo gij dan heden zijn stem hoort. Het is een heel scherpe uitdrukking die we wel eens horen. Maar de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Kijk eens naar die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt van die twee zonen. De ene zoon die zegt, vader, ik zal gaan werken in de wijngaard. U vraagt mij ernaar, ik zal het doen, maar hij doet het niet. En die andere zoon, wat zegt hij? Die zegt, vader, ik zal gaan, maar hij gaat niet. Hij zegt dat hij zal gaan, hij gaat niet, hij neemt het zich voor, hij doet het niet. En we kunnen ook denken, kinderen, aan de schenker in de gevangenis. Die zal een goed woordje doen voor Jozef, maar het komt er niet van, want hij vergeet Jozef in eerste instantie. We zouden het aan kunnen vullen met vele voorbeelden, gemeente. Leg uw leven er maar naast. Hoe vaak blijft het niet bij een voornemen, maar bij Eliasib, de hoge priester. En ook de broederen en de priesters blijft het niet bij een voornemen. De mannen in hoofdstuk 3 gaan aan het werk. Ze bouwen, zo zegt vers 1, aan de schaapspoort. Het begint met de schaapspoort. Ons hoofdstuk eindigt met de schaapspoort. En dat is niet voor niets. Die schaapspoort, gemeente, is een belangrijke poort. Want zoals de naam dat al zegt, door die poort worden de schapen en de lammeren geleid op weg naar het tempelcomplex. De offerdieren. En die muur waar de hoge priester met zijn medewerkers aan het bouwen is, die muur bevindt zich dus dichtbij de tempel. En die muur moet zorgen voor de veiligheid van de tempel. Die muur moet ervoor dienen dat er geen verkeerde invloeden de tempeldienst en de offerdienst zullen binnendringen. Daarom heeft de bouw van de schaapspoort prioriteit, voorrang. En daarom begint ons hoofdstuk ermee en eindigt ons hoofdstuk ermee. Gemeente, deze geestelijke les mogen we daaruit trekken. Dat de offerdienst, de dienst van de verzoening, het allerbelangrijkste is van het leven. De schaapspoort, de tempeldienst, de offerdienst, het wijst alles heen naar het altaar. En wanneer een Israëliet stond bij het altaar, gemeente, dan werd hij bepaald bij datgene wat de zonde teweeg heeft gebracht. Wanneer een Israëliet stond bij het offer en hij zag zo'n dier in vlammen opgaan, dan werd hij erbij bepaald dat hij zelf de dood had verdiend. En dat zo'n dier nu werd opgeofferd in de plaats van hem of haar. En wanneer een Israëliet keek naar het offer, dan mocht hij daarin ook genade van de Heere opmerken. Want er was verzoening mogelijk. Dat is het hart van de zaak. En nu alleen naar ons, gemeente. Ook in onze dienst, ook in de dienst aan de Heere, gaat het om de verzoening. De dienst van de verzoening. En nee, wij komen niet naar de kerk met lammetjes en met schapen, dat begrijpt zelfs het jongste kind vanmorgen wel in de kerk. Hoe vindt dan de dienst van de verzoening plaats hier in de kerk, gemeente? Door het woord. Door het gepredikte woord. Want door het woord heeft het God behaagd mensen zalig te maken. In het woord wordt, als het goed is, onze staat aangewezen, onze zonden aangewezen, onze schuld aangewezen. Maar mag er ook gewezen worden op het grote lam dat de zonde der wereld wegneemt. En daarom zal ik het eens heel eenvoudig zeggen vanmorgen, gemeente. In elke preek moet er een lam worden geslacht. Het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Eliasib, de hoge priester, samen met zijn broederen en priesters, vandaag hoeven ze geen offers te brengen. Vandaag hoeven ze ook geen mensen te ontvangen om hen rein te verklaren van melaatsheid. Ze hoeven ook geen onderwijs te geven. Nee, ze mogen zich richten op de bouw van Sions muren. Ze richten haar deuren op. Ja, wat zegt vers 1? Zij heiligden ze tot aan de toren. Heiligen, dan moeten we dit onder verstaan dat ze of een zegen hebben uitgesproken over die muur. Maar we moeten vermoedelijk denken aan gebed. Dat ze dat gedeelte, die muur, hebben gewijd, apart hebben gezet voor de Heere. En dat ze een zegen hebben afgesmeekt over dat gedeelte dat ze weer hebben hersteld. Meteen maar weer een praktische lijn, gemeente. Mag u ook bidden voor de dienst van de verzoening? Mag u bidden voor uw nieuwe dominee? Mag u bidden voor de prediking van het woord? Opdat, zoals Paulus het zegt, mij in de opening van mijn mond het woord Gods gelegd mag worden. Laatste lijn die ik wil trekken. Als wij Eliasib, zijn broederen en de priesters hier aan het werk zien, dan zien wij dienaren aan het werk. Dienaars. En wanneer we hen aan het werk zien, dan mogen we ook deze lijn trekken. Dat de geestelijken voorop gaan. En Matthew Henry zegt ervan: laten de geestelijken in het geestelijke werk ook voorop gaan. Broeders van de kerkenraad, ik mag ook deel uitmaken van de kerkenraad. Ik zeg het ook tegen mezelf. Wanneer het gaat om geestelijk werk, laten we dan ook het goede voorbeeld geven. Laten we dan daarin ook voorop gaan. We zien het hier ook. In hoofdstuk 3. De geestelijke leiders gaan voorop. Dienaars. Onze tweede gedachte. Weigeraars. We beginnen bij vers 2, gemeente. En aan zijn hand bouwden de mannen van Jericho. Ook bouwde aan zijn hand Zakkur, de zoon van Imri. En wanneer we dan deze versen zo vervolgen, dan hoort u dat deze woorden een terugkerend iets zijn. Het is als het ware een refrein. Aan zijn hand. Aan zijn hand. Aan hun hand. En vanaf vers 16 lezen we ook aan zijn hand. Maar vanaf vers 16 leest u ook dat er steeds klinkt na hem, na hem, na hem. Vers 16, vers 17, vers 18. Steeds horen we terugkomen aan zijn hand en na hem. Wat betekent dat? Dat betekent dat de bouwers van Jeruzalems muren hand aan hand hebben gewerkt. Schouder aan schouder. Dat er geen lege plaatsen zijn gevallen, maar dat ze als het ware, mag ik het voor de kinderen vanmorgen ook heel eenvoudig zeggen, op linie hebben gewerkt. Nou jongens en meisjes, wat is een linie? Dat hebben jullie misschien wel eens gezien bij de mobiele eenheid van de politie. Wanneer de ME zo op linie staat, dan zien jullie wel dat ze een groot cordon vormen, een lange lijn. Schouder aan schouder, daar vallen geen ruimtes tussen, dat begrijpen jullie wel. Waarom is dat belangrijk? Wel, als er gaten vallen in zo'n linie, dan ben je daar kwetsbaar. Dan kan daar de vijand doorheen komen. Dan kan er zomaar iemand doorheen breken. En daarom begrijpen jullie wel, jongens en meisjes, wanneer er op linie wordt gewerkt, dan is er sprake van eenheid, mobiele eenheid, dan is er sprake van eenheid, maar dan is er ook sprake van kracht. Eenheid, zeggen wij dan, eenheid maakt sterk. Gemeente, het gaat in de Bijbel altijd over een eenheid. Er is in de Bijbel geen plaats voor heilsegoïsme. En zeker, u moet verzoend worden met God. En jij moet in het reine komen met God. Heel persoonlijk, dat is noodzakelijk. Maar wanneer we de Bijbel goed op ons laten inwerken, dan gelooft een gelovige nooit op zichzelf. Dan staat een kind van God nooit in een vacuüm. Dan maken ze altijd deel uit van een groter geheel, een eenheid. Schapen gaan op in een kudde. Een ander beeld wat een collectief aanduidt. Meel wordt gemalen tot een brood. Druiven worden gemalen tot wijn. En om in het beeld van de tekst te blijven, verschillende bouwstenen worden gebouwd tot een huis, tot een tempel, een heel Bijbels beeld. Gemeente, er moet sprake zijn in de kerk van eenheid, want eenheid maakt sterk. En dat bedoel ik niet, en ook dat bedoel ik in alle ernst vanmorgen, een zoetsappige gezelligheid. Want eenheid vraagt zelfverloochening, zelfopoffering, echt. Maar mag het gevonden worden, deze eenheid? En als ik me niet vergis is het ook wel gevonden toen deze kerk werd gebouwd, toen er gewerkt werd aan de pastorie, want broeders hebben wel eens gezegd, toen hebben we ook schouder aan schouder gewerkt. Dan werkten we soms op die of die plek en dan hadden we geestelijke gesprekken met elkaar. Ook in heel praktisch opzicht, gemeente, kan het heel saambindend werken. De bouw van een kerk, de bouw van een pastorie. En mag het meer gevonden worden, die eenheid. Dat er gemeenschap mag zijn. En de Heere geven dat het daadwerkelijk een gemeenschap der heiligen mag zijn. Aan zijn hand bouwden, zegt vers 2, de mannen van Jericho, daar moeten we ook even op letten. Het gaat hier over Jericho. Dat is een stad, ouderen en jongeren, die zo'n 30 kilometer ten oosten van Jeruzalem ligt. Die mensen komen dus niet uit Jeruzalem. Maar ze werken wel aan Jeruzalem. Verderop komen we mensen tegen uit Tekoa. Nog verderop komen we mensen tegen uit Gibeon, uit Mispa, uit verschillende delen van het land. Maar ondanks dat ze niet uit de stad Jeruzalem komen, werken ze wel aan de stad Jeruzalem. Werken ze wel aan de muren en de poorten van Sion. Gemeente, wanneer we naar Friesland zouden gaan, dan wordt daar een heel andere taal gesproken dan hier. Wanneer we naar de Veluwe zouden gaan, vinden we daar mensen met een heel andere volksaard dan in de Randstad. Dat begrijpen we al wel met elkaar. Maar wanneer de Heilige Geest in zondaarsharten gaat werken, dan is er herkenning. Dan is er verbinding. Dan is er geestelijke verbondenheid. Dan kan een dominee dezelfde preek houden in Daamwoude als die hij houdt in Middelharnis. En dan valt men voor het woord. Dan kunnen we over landsgrenzen heen gaan. En dan is er soms geestelijke herkenning op grond van de Bijbel, op grond van de schrift. Dan kan er zoveel geestelijke herkenning zijn dat muren soms weg mogen vallen. En u weet het, gemeente, Jeruzalem had heel dikke muren. Maar die muren vallen in ons gedeelte weg, want we zien hier een medewerker. Medewerkers uit Jericho, die bouwen aan de muur van Jeruzalem. En zien we daarin ook niet iets van het hemels Jeruzalem? Psalm 87, de Filistijn, de Tyriër, de Moor, ze zijn allemaal binnen uw oog Gods stad voortgebracht. Geeft dit niet een perspectief op het hemels Jeruzalem? Geeft dit niet een perspectief op het Jeruzalem dat eenmaal zal komen? Ja, dat eenmaal zal komen. Want we zijn hier nog in het aard-Jeruzalem. We zijn hier nog in het tijdelijke Jeruzalem. En dat zien we heel duidelijk in vers 5. Voorts aan hun hand verbeterden de Tekoïten, maar hun voortreffelijke brachten hun hals niet tot de dienst hun heren. Hier zien wij, gemeente, mensen aan het werk uit Tekoa, dat is het plaatsje waar de profeet Amos vandaan kwam. Er zijn mensen uit Tekoa aan het werk, maar hun voortreffelijken, zegt vers 5, die brengen hun hals niet tot de dienst van hun heren. Wat betekent dat? Wel, we treffen hier de leiders aan van het volk van Tekoa. Mensen met status, mensen op stand, mensen die het voor het zeggen hebben in de stad Tekoa. Deze mensen brengen hun hals niet tot de dienst van de Heer. Wat betekent dat? Wel, het brengen van de hals tot de dienst van de Heer is een uitdrukking die we ook tegenkomen in Jeremia 27. En dan wordt er een beeld gebruikt uit de landbouw. De kinderen weten vanmorgen wel dat in de landbouw gebruik wordt gemaakt van een juk. Een juk die gelegd wordt op runderen. Dat weegt zwaar, want aan zo'n juk zit vaak landbouwapparatuur vast en dat moet zo'n rund dan trekken. Dat weegt, dat drukt. Nu zeggen de leiders van Tekoa, wij brengen onze hals niet onder dat juk. Die dienst van de Heere weegt ons te zwaar. Wij steken de handen niet uit de mouwen voor het dienstwerk van God. Wij voelen ons daar te veel voor. Die dienst aan de Heere weegt ons te zwaar. Die mensen van Tekoa, gemeente, die leiders van Tekoa, om maar in de beeldspraak te blijven, zijn halstarrig, hardnekkig. Ze halen hun neus op over de dienst aan de Heere. Jonge vrienden, hoe zitten jullie vanmorgen in de kerk? Laat ik heel duidelijk zijn, ik ben dankbaar dat je er bent. Echt, ik ben dankbaar dat je er bent. Je bent er, maar misschien moest je wel van je ouders. Misschien is de dienst van de Heere voor jou wel als een juk. Als een last. En niet een lust. Mogen de mensen uit Tekoa, die leiders, voor jullie een voorbeeld zijn. Een waarschuwend voorbeeld. U die op dit moment meekijkt via de technische middelen. Kon u echt niet naar de kerk? Of is het ook gewoon makkelijk om vanaf de bank, vanaf de luie stoel mee te kijken en af te stemmen op deze dienst? Omdat het anders misschien toch wel wat drukt en toch als een last wordt ervaren. Mogen de mensen uit Tekoa, de leiders van Tekoa, u tot een afschrikwekkend voorbeeld zijn. Gemeente, wat ik ook wel eens merk in het bredere kerkelijke leven, en ik weet niet of dat hier in Sliedrecht ook voorkomt, dus ik maak de toepassing in het algemeen, maar dat er mensen wel naar de kerk gaan, maar niet lid willen worden van een kerk. Nee, want dan heb je verplichtingen. Dan kan iemand een beroep op ons doen. Dan hebben we verantwoordelijkheden. En dat willen veel mensen niet en dat willen we tegenwoordig al helemaal niet meer. Want we willen vrij zijn, toch? Gemeente, mogen de leiders van Tekoa, als dat voor u geldt en voor jou geldt, Als dat u geldt, mogen de voortreffelijken van Tekoa ons dan tot een waarschuwend voorbeeld zijn. Maar weet u wat ik zo rijk vind van vers 5? Heel rijk. Dat die andere mensen uit Tekoa toch hun werk doen. Die laten zich niet door hun leiders negatief beïnvloeden. Ze doen hun werk, ja ze doen hun werk zo trouw, dat we zelfs in vers 27 lezen dat de Tekoïten ook nog op een andere plaats aan het werk gaan. Dus als ze klaar zijn met hun werkzaamheden van vers 5, gaan ze als het ware naar een bouwproject in vers 27 en mogen ze daar verder gaan. Groot vindt u niet. Als de Heilige Geest in het hart van een mens gaat werken, dan is dat onwederstandelijk. Catechizanten, belijdeniscatechizanten, dan is dat onwederstandelijk. Dan is dat niet te keren, niet te stuiten. De Tekoïten hier, ze laten zich niet van de wijze brengen. Ze gaan ijverig te werk. En dat terwijl hun leiders weigeraars zijn. Het was onze tweede gedachte, weigeraars. We gaan tot slot naar onze laatste gedachte, ijveraars. We gaan naar vers 8. En aan zijn hand verbeterde Uziel, de zoon van Haroja, een der goudsmeden. En aan zijn hand verbeterde Hanania, de zoon van een der apothekers. Het gaat hier dus over goudsmeden, mensen die als goudsmid werken. Het gaat hier ook over de zoon van een apotheker. In Bijbelse tijd was het vaak zo dat zo'n zoon ook werkte als apotheker. We weten dat ook de Heer Jezus werd genoemd een timmerman, naar alle waarschijnlijkheid omdat hij ook heeft gewerkt in de timmerwerkplaats van zijn vader. Nu, we mogen ook echt wel zo zien dat de zoon van de apotheker ook bekend is geweest met het werk van een apotheker. En wanneer u dan de bladzijde omslaat, dan ziet u dat er verderop in dit gedeelte, in vers 31, nog wordt gesproken over een andere goudsmid. En er wordt ook gesproken over kruideniers. Goudsmid, apotheker, kruideniers. Die zouden we toch niet op een bouwplaats verwachten, of wel? Als er een nieuw huis gebouwd wordt, bellen wij geen juwelier, tenzij we gouden knoppen willen aan de deuren. Als we een nieuwe kerk bouwen, bellen we ook geen apotheker. Nee, een goudsmidgemeente is bezig met goud, heel fijnmazig werk, precisiewerk. Hem verwachten we niet op de bouwplaats. Een apotheker gaat heel steriel te werk, dat is heel schoon werk. Hem verwachten we niet op het bouwterrein. En een kruidenier verkoopt kruiden. Hem zouden we ook niet verwachten hier, op het bouwproject van Jeruzalem. Niet waar? Maar het mag, gemeente, deze mannen wat kosten. Mag ik het heel eenvoudig zeggen, ook opnieuw voor de jonge mensen vanmorgen. Deze mannen vinden het niet verkeerd. Het is voor hun niet te veel om vieze handen te krijgen. Ze komen hier naar de bouwplaats. Het mag hun wat kosten. Ja, het mag hun echt wat kosten. Want wanneer die goudsmid hier aan het werk is, gaat er geen goud over de toonbank. Zolang die apotheker hier aan het werk is, verkoopt hij geen zalf. En zolang de kruidenier hier aan het metselen is, gaat er geen kaneel over de toonbank. En dat, oudere jongeren, 52 dagen lang, bijna 2 maanden lang, dat hun eigenlijke werk stil ligt en zij bouwen aan de poorten en de muren van Jeruzalem. Wat mag de dienst aan de Heere u kosten? Wat mag de dienst aan de Heere jou kosten? Komende woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Neemt u dan vrij? Nee, dat kost me te... Precies, dat kost u te veel. Dankdag voor gewas en arbeid komen we twee keer naar de kerk. Of kost dat inderdaad te veel? U en jij die op zondag moet werken, ik begrijp dat er zondagsarbeid verricht moet worden. En u begrijpt ook waarom ik dat begrijp. Bepaalde werkzaamheden moeten op zondag plaatsvinden. Werken van noodzakelijkheid, werken van barmhartigheid. Maar wees eens heel eerlijk. Niet voor mij, dat hoeft niet. Maar voor het aangezicht van de Heer. Is het echt altijd nodig? Of strijk je gewoon graag een beetje onregelmatigheidstoeslag op? Ja, zo eerlijk moeten we met elkaar zijn, gemeente. Echt. En ik wil eerlijk met u handelen. Moet u echt werken op zondag? Of heeft u andere belangen als het hier om gaat? De goudsmid, de kruidenier, de zoon van de apotheker. Ze laten hun werk liggen. Ze richten zich op de dienst van God. En laten we dan ook deze toepassing maken met het oog op woensdag. Wat gaat er woensdag in de collectezak? Moeten we maar gewoon heel concreet maken. Het heeft deze mannen echt inkomsten gekost. Die goudsmid, de apotheker, de kruidenier. Ze hebben inkomsten gederfd. Hoe is het bij ons, gemeente? Hoe is het gesteld met de bereidwilligheid, met de offervaardigheid voor de Heere? We gaan met elkaar naar een ander vers, vers 12. U begrijpt dat we af en toe een sprong moeten maken in dit gedeelte. Daar komen we Lohes tegen, overste van het andere halve deel van Jeruzalem. Een belangrijke man, een overste, die wel bereid is om te werken. Hij niet alleen, ook zijn dochters. Moeten we ons even voorstellen, gemeente. Diep in het Oude Testament. Een vader die aan het werk is met zijn dochters. Dat is voor ons een heel gewoon beeld. Want wanneer we hier in Sliedrecht of omgeving een kantoorpand binnen zouden lopen. Of de willekeurige school zouden bezoeken. Dan zien we zowel mannen als vrouwen met elkaar aan het werk. Was in de tijd van de Bijbel heel ongewoon. Gebeurde bijna niet. Maar hier zien we. Tijdens de bouw van Jeruzalem. Dat ook dochters, dat ook jonge vrouwen aan het werk zijn aan de poorten en de muren van de Godstad. Betekent dat dat een vrouw mag dienen in het ambt? Dat zusters van de gemeente ook het woord mogen verkondigen? Nee, dat betekent het niet, want ze zijn geen leiders in dit gedeelte. Ze hebben op een andere manier gediend. Er zijn verklaarders die zeggen ze hebben vrijwillig hun financiële bijdrage geleverd. De tekst spreekt er niet over, dus dat moeten we in het midden laten. Maar ze zijn niet als leider aan het werk gegaan. Ze hebben niet het opzicht gehad in Gods kerk. Dat is echt een andere toepassing, gemeente. Echt waar. Maar het betekent wel dat ook vrouwen in de gemeente, dat ook jonge vrouwen in de gemeente, een taak kunnen krijgen in Gods koninkrijk. Denk maar aan de zonderschool die zometeen plaats mag vinden. Denk ook maar aan het werk waarin we elkaar mogen opzoeken in het pastoraat. Daar kunnen vrouwen van grote waarde zijn. Op pastoraal niveau. Maar niet in een ambtgemeente. Dat wil dit gedeelte niet suggereren. En tegelijk worden ook vrouwen, worden ook dochters ingeschakeld in het koninkrijk van God. Prachtig beeld. Salem, de zoon van Lohes, samen met zijn dochters, vader en dochters aan het werk in Jeruzalem. Ja, een prachtig beeld. Maar niet alles geeft een prachtig beeld. Want wanneer we de man met zijn dochters even achter ons laten, komen we aan in vers 14 en daar wordt gewerkt aan de mestpoort. Broeder de Bakker las mistpoort. Sommige Bijbels hebben ook mistpoort, maar we moeten het echt vertalen als mestpoort. Waarom? Wel, door die poort werd mest en afval uitgereden. Daar wordt dus gewerkt op het heetst van de dag, in de hete oosterse zon, En met enige regelmaat van de klok rijdt er een wagen voorbij met mest, waar de muggen omheen dansen, met afval, wat uitgevoerd wordt uit de stad. Ik hoef u niet te vertellen dat dat geen mooie klus is geweest bij de mestpoort. Soms kan het werk in Gods koninkrijk zijn als werken bij de mestpoort. Misschien zegt u, zeg jij, daar leen ik mij niet voor. Dat werk wil ik niet doen. Niet aan mij besteed. Moet ik schoonmaken? Ik denk ook aan het werk van de vele preekvoorzieners in ons land. Zeker van de vakante gemeenten. Dominee na dominee afbellen om het rooster gevuld te krijgen. Mogen we vanmorgen ook aandacht vragen voor het vele werk van een scriba en een notulist. Vaak werk dat zwaar onderschat wordt. Mogen we ook aandacht vragen voor alle kerkelijke vergaderingen waar we soms ook wel tegen opzien. Gemeente, ik bedoel het oprecht in alle ernst, maar het werk in Gods koninkrijk kan soms ervaren worden. Ik zeg het maar heel gewoon op grond van hoofdstuk 3 van Nehemia. Het kan soms ervaren worden als werken bij de mestpoort. En toch, als de Heer erin meekomt, mogen we zien op het hogere doel. Als de Heilige Geest ons aandrijft, worden de muren van Sion gebouwd. We gaan naar vers 20, we moeten door. Na hem verbeterde zeer vuriglijk Baruch, de zoon van Sabbai, een andere maat. We zien hier een man, gemeente Baruch, die zeer vuriglijk arbeidt, zeer ijverig. Hij wordt aangespoord door liefde, zo mogen we het zien. Hij valt op door zijn ijver. Hij legt een bovengemiddelde ijver aan de dag. En de Heer heeft het nodig geacht om zijn naam hier te vermelden. En Paulus zegt het, gemeente. Al sprak ik de taal van engelen, maar ik had de liefde niet, dan was ik als een klinkend metaal. En dan had ik het geloof waarmee ik bergen kon verzetten. En ik had de liefde niet, dan was ik niets. Mag deze ijver door genade onder ons gevonden worden, gemeente. Mag deze liefde ontvlamd worden in het hart van u, jou en mij. Wordt bij ons niet gevonden. Wordt van nature niet geboren op onze akker. Het groeit niet op onze akker. Maar daarom trek ik ook de lijn vanmorgen. Van deze vurige Baruch, deze ijverige man, naar hem die het gezegd heeft. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Want al deze mensen die hier ijverig aan het werk zijn, en Baruch die hier vurig aan het werk is, ja, ze vallen in het niet bij Christus. Altijd is geweest in de dingen van zijn vader. Voor wie het spijzen en drank was, voor wie het als eten en drinken was, om te zijn in de dingen van zijn vader, in de dingen van God. En als we daar heel persoonlijk zicht op krijgen, gemeente, dan kan het niet anders. Of die liefde zorgt voor wederliefde. En wanneer we God lief krijgen, krijgen we zijn volk lief, komt er eenheid, maar krijgen we ook de gemeente lief, krijgen we ook het werk van de Heere lief. En de dag van de Heere lief. Baruch, hij werkt zeer vuriglijk. En dan gaan we naar een afronding toe, vers 30. Na hem verbeterde Hanania, de zoon van Selemia, en Hanun, de zoon van Salaf, de zesde. Hier gaat het over Hanun, dat is een zoon van Salaf, maar hij is de zesde zoon van Salaf. Dus Salaf heeft 5 zonen gekregen en de zesde is Hanun. Waar zijn die andere 5 jongens? Die vinden we hier niet. Zijn ze nog in leven? We weten het niet. Maar het is opmerkelijk dat de geïnspireerde Bijbelschrijver zegt, Hij is de zesde. En dat geeft ons aanleiding om te denken dat die andere vijf broers niet meewerken aan de herbouw van Jeruzalem. Maar dat we hier één zoon van de Vader aantreffen die het werk ter hand neemt in het Koninkrijk van God. Zitten de broeders in de kerk die zeggen, ja, ik ben maar de enige uit het gezin. Anderen moeten niks meer van de Here weten. Ze hebben de kerk de nek toegekeerd. Ze moeten er niets meer van weten. Ik mag door genade de Here nog dienen, maar ik voel me vaak alleen. Ik voel me vaak in een isolement. Ik voel me vaak afgewezen. Ik voel me eenzaam. Kijk eens naar dit gedeelte. Kijk eens naar vers 30. Hier zien wij een man. Hanun. Hij werkt als enige van zijn gezin. Zo valt er licht op deze tekst. Houd aan. Grijp moed. En dan slechts het slot van vers 30 dat er gewerkt wordt door iemand, Mesulam, tegenover zijn kamer. En dat ziet u ook terug in vers 28 en 29. Daar wordt gesproken tegenover zijn huis. Dat betekent dat er dus ook mannen bezig zijn geweest aan de herbouw van de muren van Jeruzalem. Tegenover hun huis, dicht bij hun woning. Dat was niet jonge mensen omdat ze dan snel een boterham konden eten om 12 uur. Dat was ook niet omdat ze anders heimwee kregen als ze langer van huis zouden zijn. Nee, dat ze tegenover hun huis werkzaam zijn, in de buurt van hun woning. Dat betekent dat ze het belang hebben ingezien dat die muur de veiligheid diende van hun eigen huis. Dat die muur waar ze aan het metselen waren ervoor moest te zorgen dat hun eigen huis, hun eigen gezin veilig kon leven. En gemeente, dan trekken we opnieuw een lijn. En dan blijven we letterlijk dichtbij huis. Hoe is het gesteld met het werk van de Here in ons gezin, in onze woningen? Is er nog sprake van een muur? Of kan alles zo onze gezinnen binnenkomen? Is er nog sprake van een muur van censuur? Zijn er nog poorten die zeggen, dit houden we buiten ons gezinsleven? En denk dan nog even aan de eerste keer dat we erover spraken, de internetpoort, de oogpoort, de oorpoort. Denken we ouders, grootouders, onderwijzers, onderwijzeres, denken we nog aan de muren rond onze kinderen? En als we door genade daarop mogen letten, mag het dan ook zo zijn dat we ook geestelijk zo dicht bij huis blijven, dat ook de mensen in onze omgeving, ook onze naaste buren, mogen weten dat we de Here dienen. En nogmaals gemeente, het moet waarheid zijn in het binnenste. Ik wil u vanmorgen niet aansporen tot een plat activisme. Dat moet u niet geloven van mij. Het gaat hier niet om zomaar de handen uit de mouwen, een oppervlakkig evangelie, we moeten goed doen aan de buren, en dat bedoel ik niet vanmorgen. Maar dit gedeelte houdt ons wel een geestelijke spiegel voor. Zijn wij als zout en zout? Zijn we als een lichtend licht? Dichtbij huis? Mogen we zo in Sliedrecht en omgeving, als een stad zijn op een berg, als een licht op een kandelaar, om zo een goede reuk, licht te verspreiden in een wereld die al maar donkerder wordt. Want zo is het toch? Gemeente, de Here geven, door zijn genade, dat wij als levende stenen mogen worden ingemetseld in die tempel, dat bouwwerk dat niet met handen is gemaakt, kan alleen wanneer we gevonden worden en geborgen zijn in die ene hoeksteen. Die steen die de bouwlieden verworpen hebben, Psalm 118. Maar die steen die God ten hoofd des hoeks heeft gelegd. Dat hij voor ons toch niet een struikelblok zou zijn, een steen des aanstoots. Maar dat hij voor ons mag zijn, door genade, de steen van behoud, de rots van behoud. Dat geven ons de Heere uit vrije genade. Amen.